Goedemorgen allemaal. En veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Dank u. Gods woord wil ons vanmorgen meenemen in de belangrijkste keuze die je in het leven kunt maken. En het leek me een goede zaak om zo aan het begin van een nieuw jaar, waarin er weer van alles op je afkomt, waar er beslissingen gemaakt moeten worden, waarin keuzes gemaakt moeten worden, nog maar eens een keer elkaar aan te herinneren hoe belangrijk het is dat je die ene keus maakt. We lezen daarvoor in Genesis hoofdstuk 13. Genesis hoofdstuk 13. En Abraham trok uit Egypte naar het zuidenland, hij en zijn vrouw en al wat hij bezat, en Lot met hem. Abraham nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud, en hij ging van de ene pleisterplaats naar de andere, uit het zuidenland tot bij Bethel, de plaats waar zijn tent in het eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam des Heeren aan. En ook Lot, die met Abraham medeging, had schapen en runderen en tenten. En het land liet niet toe dat zij tezamen bleven wonen, want hun haven was talrijk, zodat zij niet tezamen konden wonen. Daardoor ontstond er twist tussen de herders van Abrahams vee en de herders van Lots vee. En de Canaanieten nu en de Perizieten woonden toen in het land. Dus zeide Abraham tot Lot, laat er toch geen twist zijn tussen mij en u, en tussen mijn herders en uw herders. Wij zijn man en broeders. Ligt het gehele land niet voor u open? Scheid u toch van mij af. Het zij naar links, dan ga ik rechts. Het zij naar rechts, dan ga ik links. Toen sloeg Lot zijn ogen op en zag dat de gehele streek van de Jordaan rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra verwoest had, was zij tot Zoar toe als een hof des Heeren, als het land Egypte. Dus koos Lot voor zich de gehele streek van de Jordaan. En Lot brak op naar het oosten en zij scheiden van elkander. En Abraham bleef wonen in het land Canaan. En Lot vestigde zich in de steden van de streek en sloeg zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom nu waren zeer slecht en zondig tegenover de Heere. En de Heere zeide tot Abraham, nadat Lot zich van hem gescheiden had, sla toch uw ogen op en zie van de plaats waar gij zijt naar het noorden, het zuiden, het oosten en westen, want het gehele land dat gij ziet zal ik u en uw nageslacht voor altoos geven. En ik zal uw nageslacht maken als het stof der aarde, zodat, indien iemand het stof der aarde zou kunnen tellen, ook uw nageslacht te tellen zou zijn. Sta op, doorwandel het land in zijn lengte en breedte, want u zal ik het geven. Daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de terabinten van Mamre, bij Hebron. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere. Tot zover onze lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en hun hart bewaren. We willen met elkaar stil zijn voor uw gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar vanmorgen hier mogen begroeten in uw naam. In de wetenschap en de zekerheid dat u in ons midden bent. Dat u ons geroepen hebt, ons genodigd hebt om hier te zijn. omdat u het belangrijk vindt, Heere, om de ontmoeting met ons te hebben. Omdat u ook als geen ander weet hoe wij dat contact, die ontmoeting met u nodig hebben. Niet alleen vandaag, maar ook in de dagen die komen. Maar u wilt toch maar weer opnieuw bevestigen wat u gezegd hebt. Ik zal al de dagen van uw leven bij u zijn, tot aan de voleinding. En Heere, dat is een geweldige genadegave. En het is aan ons om daar gebruik ook van te maken. Dat een plaats te geven in ons hart, in ons leven. En dat we niet u op rantsoen zullen zetten, want daarmee zetten we onszelf op rantsoen. En is er sprake van verarming in het geestelijk leven. Maar u wilt juist de rijkdom daarvan aan ons geven. En zo mogen we vanmorgen ook bepaald worden bij wat u wilt. En bepaald bij uw beloften als het gaat ook om die belangrijke keuze die gemaakt moet worden in het leven. Heer, u wilt vanuit uw woord ons vanmorgen meenemen in die keus. En we bidden dat er geopende oren zullen zijn, maar vooral ook geopende harten. Opdat uw woord en de keuzes die ons daarin aangereikt worden ook een plaats krijgen in ons persoonlijk leven. Dat we naast alle goede voornemens die er ongetwijfeld zullen zijn, sowieso die ene belangrijke keuze een plaats krijgt. En ook zichtbaar wordt in het leven van alle dag. Heer, we willen uitspreken, we hebben bij die keus en ook bij het invulling geven van die keus uw nabijheid nodig. Uw troost, uw kracht en uw bemoediging. En we danken u, Heer, dat u ons die dan ook toezegt vanmorgen in dit uur van samen zijn. We bidden voor hen die hier niet kunnen zijn. We hebben gehoord van ernstige ziekten. We hebben ook namen gehoord. Heer, en voor zover ze niet genoemd zijn, dan zijn ze bij u bekend. En we willen dan ook bidden dat er genezing mag zijn. Heer, we danken u dat wij het voorrecht hebben en ook de vrijmoedigheid om dat gewoon van u te vragen. Maar in het besef dat u meer dan wie ook weet wat goed is voor ons. Ook voor hen die ziek zijn. Laat er dan ook rust en vertrouwen mogen zijn. Dat bidden we ook elkaar toe. Dat bidden we ook uw kerk toe, wereldwijd. Rust en vertrouwen in u. Heer, dat men zich niet verliest in van alles en nog wat. Maar sowieso altijd, in elke keus, in elke beslissing, te raden gaat bij u. We bidden ook voor uw volk Israël. Heer, dat ook dit volk, Heer, rust en vertrouwen zal mogen vinden in u. Dat ze mag ontdekken, vandaag en de dagen die komen, dat u waarachtig de Messias was, de komende, die zijn koninkrijk zal vestigen tot in alle eeuwigheid. En zo leggen we deze dingen voor u neer. Help ons, Heer, bij het spelen en bij het zingen. Laat er een ruim hart mogen zijn, ook als onze gaven van ons gevraagd worden. Maar vooral open ons oor en ons hart voor uw woord. We bidden het van u in Jezus' naam. Amen. U krijgt gelegenheid dus nu om uw gaven te geven. En daar is ook die extra collecte bij, zoals u heeft gehoord. En we willen dan aansluitend na de inzameling met elkaar zingen uit opwekking nummer 70. Opwekking nummer 70. Aansluitend op. Ik lees graag nog een gedeelte met u uit 1 Johannes hoofdstuk 2. Dat is de eerste brief van Johannes. Daar hoofdstuk 2. We lezen de versen 15 tot 17. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, de begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en een hoovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Ik wil de nadruk graag leggen op wat we lezen in het 15e vers. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. En ik wil met u stilstaan bij de gelezen gedeelten met als onderwerp kiezen voor God of de wereld. Kiezen voor God of de wereld. Een van de eerste dingen die we horen en gehoord hebben van Abraham bij zijn terugkeer uit Egypte, is dat hij zeer rijk was. Nou ja, en voeg daar dan nog aan toe, de geschenken die hij heeft gekregen van de farao van Egypte, geschenken die hij gekregen heeft nadat hij dat leugenverhaal heeft opgedist. U weet wel, zeg maar dat je mijn zuster bent. Dus hij is rijk geworden, zo wordt ons verteld. Maar, moeten er wel bij zeggen dan, heeft het niet allemaal eerlijk verkregen. Ja. Maar goed, rijkdom is geen zonde. De gedachte dat God wil dat wij, dat u en ik, een leven leiden in armoede, is onzin. Wat Gods woord wel benadrukt is dat de gevaren van rijkdom heel erg groot zijn. En de geschiedenis van Abraham en Lot leert ons dat ook, hoe gevaarlijk. Wat wij vanmorgen meekrijgen is dat we volgens Matteüs 6 vers 20 schatten moeten verzamelen in de hemel. En dan hebben we het over een onaantastbare schat. Dat is bij die wereldse schatten, en die ervaring hebben we denk ik allemaal, dat is bij die wereldse schatten wel anders. Aantasting is daar een gegeven. En dan denken we natuurlijk ook aan de angst die mensen vaak hebben om te houden wat ze hebben. Angst voor verlies en diefstal en wat al niet. Maar uit het leven van Abraham blijkt ook dat hij niet vastzit aan aardse rijkdom. In hoofdstuk in Hebreeën 11... staat hij vermeld bij de geloofshelden van het Oude Testament. En in Hebreeën 11 vers 10 lezen we dat hij de stad met fundamenten verwachtte, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Abraham zag dus uit naar het nieuwe, naar het hemelse Jeruzalem. Een onderwerp waar we het nodige over kunnen vinden in ons laatste Bijbelboek, in het boek Openbaringen. Abraham is een gelovig mens. Ja. Abraham is een gelovig mens. Maar die helaas net als alle andere mensen fouten maakt. Maar wat nog veel belangrijker is, en dat treft mij elke keer weer in het verhaal van Abraham, is dat hij die fouten onderkent. Ze niet wegstopt, niet verdoezelt, maar beleidt. Hij beleidt ze. Want het tweede wat we van hem horen is, dat hij na zijn terugkeer in Canaan naar de plaats gaat waar hij al eerder een altaar bouwde. Tussen Bethel en Ai. Mooie plek, belangrijke plek ook. Wellicht weet u ook dat, we kunnen dat lezen in Genesis 35, dat Jacob door God naar diezelfde plaats gestuurd wordt om daar te wonen en daar ook een altaar te maken. Een plaats van ontmoeting dus. Een plaats van dankzegging. Een plaats van belijdenis. En naar ik hoop ook een voor u en voor mij herkenbaar gegeven. Het vinden van die plek van dankzegging. Die plek voor belijdenis. Want we moeten het maar gewoon tegen elkaar zeggen. Wij kennen allemaal op de een of andere manier die momenten van ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid aan God. En dan weten we ook van de onrust die dat veroorzaakt. En wat doet het je dan goed? Om te mogen terugkeren in de gemeenschap met God. En om zijn vergeving en om zijn liefde en zijn genade dan te ervaren. Abraham is dankbaar voor de wonderlijke uitredding uit Egypte. En het feit ook dat hij en Sara in het leven zijn gebleven. Maar van belang is te zien dat Abraham aangeeft dat hij die ontmoeting, dat contact met God ook nodig heeft. Heel vaak wordt in noodsituaties geroepen tot God om uitredding uit die nood en uit dat gevaar. Maar als het dan voorbij is en de lucht weer is opgeklaard, dan vergeten we nog wel eens om te danken. Abraham laat in zijn handelswijze zien hoe groot zijn dankbaarheid is. Zijn dankbaarheid aan God. En het is voor u en voor mij ook van belang om vast te stellen hoe hij omgaat met zijn schuld. Zoals gezegd, hij is ongehoorzaam geweest. Hij heeft gelogen. Hij heeft bedrogen. En hij beleidt dat ook. Hij beleidt dat in dit geval. Weet u, na onze verlossing in het bloed van de Heer Jezus Christus, een daad die eenmalig is, hebben we allemaal te maken met de verontreiniging van het nieuwe leven. De aantasting van die nieuwe positie die we in Jezus Christus hebben ontvangen. En het woord van God benadrukt dat we daar dagelijks van gereinigd zullen moeten worden. Dagelijks. De typering daarvan vinden we in Johannes 13 vers 10, het bekende verhaal van de voetwassing. Waar we lezen wie gebaat heeft, dat wil zeggen wie gereinigd is door het bloed van de Heer Jezus Christus, heeft alleen nog nodig dat de voeten gewassen worden. En u weet en u besluit dat het figuurlijk bedoeld is. Want die voeten staan in feite, zeg maar, voor ons gaan door het leven van vandaag. En de contact en de ontmoeting met alles wat dat leven van vandaag met zich meebrengt. En die contacten, die ontmoetingen, die verontreinigen ons. En dus moet die reiniging plaatsvinden. Abraham heeft zijn schuld beleden. En dan mag hij dit probleem ook achter zich laten. Dat is mooi, hè? Als je vergeving hebt ontvangen, mag je het ook achter je laten, hè? Ja. Dus niet de volgende dag opnieuw met het gezeur aankomen zetten. Toch? Niet doen, hè? We zeggen er wel zo vaak tegen elkaar van, breng de zaak binnen bij de Heer en laat het daar dan ook. Maar ja. Nee, oké, we zullen het elkaar niet moeilijker maken dan nodig is. Hij mag het probleem achter zich laten. Want zoals gezegd, wie zijn zonde beleidt, zo zegt 1 Johannes 1 vers 9, zal vergeving ontvangen. En dat is een geweldige ervaring, een geweldige bemoediging. Maar daarmee zijn natuurlijk de problemen van het leven in zijn algemeenheid niet voorbij. Nee. Dat leven gaat zijn gang. En daar ondervinden we zowel de positieve als ook de negatieve effecten van. En zo lezen we bij Abraham van het conflict wat er ontstaat tussen hem en Lot. We weten niet waarom Lot met Abraham zijn oom is meegegaan. Gezegd moet worden, Gods roep geldt ieder mens. Ja, hij wil het behoud van ieder mens. Maar dat betekent dus niet dat ieder mens dezelfde roeping heeft. Ik ben heel erg blij dat u niet allemaal dezelfde roeping hebt als ik. Want dan zou het hier een enorm gedrang worden vanmorgen. Niet ieder mens heeft dezelfde roeping. We lezen in 1 Korinthe 12 dat er een verscheidenheid in gaven en bedieningen is. En dat de Heilige Geest toedeelt. De roeping van Abraham is een andere dan die van Lot. En als je daar dan zelf mee aan de gang gaat, omdat je die roeping van die ander eigenlijk veel interessanter vindt dan wat je zelf hebt, als je daar dan zelf mee aan de slag gaat, dan gaat dat fout. Heel veel mensen beginnen heel actief, vaak en met een nodige geestdrift, aan een geestelijke loopbaan. En ze halen vervolgens van alles en nog wat overhoop. Gedragen zich als hemelbestormers, als wereldhervormers. Terwijl de Heer Jezus juist adviseert om in zijn navolging altijd de kosten te berekenen. Wat wil je gaan doen? Wat wil je bereiken? Wat is er voor nodig? Zoals ze zegt, sommigen storten zich zonder nadenken in het geestelijke avontuur. Een prachtig voorbeeld is Petrus. En dan wil het wel eens misgaan. Met als gevolg allerlei frustratie en teleurstelling. En er ontstaan conflicten. Conflicten met de omgeving. Conflicten met de broeders en de zusters. Waar je tot dan mee optrok. En je voelt je niet meer thuis bij elkaar. Men gaat weg. En niet zelden is de weg terug naar de wereld al snel gemaakt. Hevig teleurgesteld. Ik heb die reacties allemaal gehoord. In die afgelopen 40 tot 50 jaar bediening. Dat is allemaal gehoord. Hevig teleurgesteld. Teleurgesteld in God. Teleurgesteld in de godsdienst. Teleurgesteld in de kerk. En het meest nog in de kerkmens. De omgang met zijn oom Abraham is heel gunstig geweest voor Lot. Hij is ook rijk geworden. En dan lezen we dat er voor hen beiden geen ruimte genoeg is. En dat probleem dat leidt tot conflict tussen de partijen. En dan zie je dus heel duidelijk een belangenconflict naar voren komen. Abraham die wil dit probleem graag oplossen. Hij houdt niet van geruzie, zo blijkt. En dat mag je ook verwachten van een kind van God. Dat je niet van ruzie houdt. Want twist en nijd, dat leidt tot verstoring van de gemeenschap met God en met elkaar. En Abraham vindt de gemeenschap met God het allerbelangrijkste. Ook als dat betekent dat de keus over de verdeling van het terrein aan Lot gelaten moet worden. We horen Abraham zeggen, laten wij niet ruzien. We zijn toch mannen en broeders. En daarmee wordt tot uitdrukking gebracht, we horen toch bij elkaar. We horen toch met elkaar bij diezelfde God. En dat vraagt toch dat we elkaar lief hebben, nietwaar? Abraham zegt in het 9e vers van onze lezing, laten we uit elkaar gaan en een keus maken in het beschikbare land. Lot, ik gun je het beste. Kies jij maar als eerste waar je wil gaan wonen. Nou, dat was niet tegen een dove gezegd. Lot had al lang gezien wat de beste plek was. Ik zei al, het gaat hier om een belangenconflict. Lot is een zelfzuchtig en egoïstisch mens. Hij heeft zelfs niet eens de beleefdheid om de keuze aan Abraham te laten. Geen enkel blijk van eerbied of achting voor zijn oom. Abraham heeft hem de keus gedaan. En zonder enige vorm van dankbaarheid neemt hij dat aanbod aan en doet zijn keus. Met uw hartstocht en zelfzucht maken mensen, ook christelijke mensen, tot lomperikken. Misschien heeft Lot wel gedacht, wat een suffert is die oom van mij. Hebt u ook wel eens het gevoel dat de wereld u aanziet voor een suffert? Dat de wereld u aanziet van, jonge jonge, wat een watjes. Ja. En als je daar niet oppast, dan ga je je gedrag daar ook nog eens een keer op aanpassen. Want ja, zeg nou zelf, toch? Niemand wil toch een suffert zijn? Hè? Niemand wil toch een watje zijn? Nee. Waarom handelt Abraham zo? Want heel menselijk is het zoeken van eigen belang. Zoals Lot dat doet. En heel veel mensen zullen hem dan ook groot gelijk geven in zijn keus. Maar Abraham is een kind van God. En dan gelden andere regels. Tenminste, zo hoort het wel te zijn. Abraham laat hier zien hoe een gelovig mens dient te reageren. Niet ik eerst. Kies jij maar. Kies jij maar. Met u Matthäus 6 vers 33 staat. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal u geworden. En dat is ook de les die we van de geschiedenis van Abraham leren in dit geval. Het Nieuwe Testament zegt ons in 1 Korinthe 10 vers 11 dat het Oude Testament ons tot waarschuwing is gegeven. Daarom ben ik ook altijd verbaasd over dat mensen met zoveel gemak het Oude Testament naast zich neerleggen als afgedaan. Terwijl het Nieuwe juist zegt dat het Oude ons is gegeven tot waarschuwing. En weet u, de les die wij mogen leren uit deze geschiedenis is dat een kind van God altijd royaal kan zijn in zijn aanbod. Royaal in zijn aanbod. Want zijn leven is immers geborgen in God. En Abraham kan zo royaal zijn omdat hij leeft vanuit de overvloed van God. Hij is erfgenaam van een eeuwig rijk, dus. Paulus schrijft aan de gemeente van de Korinthe. Alles is van u. Alles is van u. Zowel de huidige als ook de toekomende dingen. Maar het belangrijkste is dat u van Christus bent. Bent u kinderen van God. Kunnen uitdelers zijn van de onmetelijke rijkdom van Jezus Christus. Heeft u wel eens over nagedacht dat we de andere koninkrijk kunnen aanbieden? We kunnen de andere koninkrijk aanbieden. Een rijk niet met handen gemaakt, maar een eeuwig rijk. En dat is nou precies de levensvisie die Abraham hanteert. Bij Lot ligt dat anders. Die gaat voor zichzelf. Hij ziet wat voor ogen is. De rijkdom en de vruchtbaarheid van de wereld. Je zou kunnen zeggen, hij heeft de wereld meer lief dan God. Ik kies voor die plek, zegt Lot. En dan zien we de schaduwzijde van bezit. Familiebanden gaan heel vaak stuk, omdat de een iets meer heeft dan de ander. Als het om bezit gaat, kennen mensen vaak zichzelf niet meer. En dan zet men alles op het spel om dat andere te verkrijgen. We zien dat ook bij Lot. Hoewel een gelovig mens gaat zijn hart uit naar de dingen van de wereld. En dus maakt hij volgens Genesis 13 de verkeerde keus. Trieste zaak. Weet u waarom? Eens verliet deze man met Abraham zijn oom het goddeloze Ur. En hij werd door de Heer gezegend. En nu gaat hij uit hebzucht tussen goddeloze mensen wonen. En het lijkt erop alsof hij het beste af is. Want heeft u het opgemerkt? We hebben het gelezen. Het was als de hof des Heren, staat daar. in de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 2, versen 6 tot en met 9, wordt ons verteld dat het hem geen geluk zal brengen. Nee. Het is onmogelijk om God en de wereld te dienen. Dat loopt nooit goed af. De enige verstandige keuze is de keuze voor God. En laten we alsjeblieft eerlijk zijn tegenover onszelf. Hoe kiezen wij? Als Lot die in zelfzucht en egoïsme zijn kans grijpt en het beste kiest voor zichzelf. Waarbij alleen maar gelet wordt op wat ogen en met verstand is waar te nemen. Of kiezen we als Abraham? Die de keus voor God maakt. En zijn toekomst ook in Gods handen legt. Dat is wat Abraham doet. Hij laat het vervolg aan God over. Ja, dat is geen passieve keus. Mensen denken heel vaak dat overlaten aan God betekent achteroverleunen totdat het bericht van God binnenkomt. Wat dat ook mag zijn. Ik las laatst in een blad: als je wil weten wat Gods roeping met jouw leven is, dan moet je aan het werk gaan. Dan moet je aan het werk gaan. Maar ook in deze geldt: wat is ons motief? Als Abraham kiest voor God, dan is zijn motief dienstbaarheid aan God en aan mensen. Wat zong ze ook alweer? Liefde aan God en je naaste. Precies, precies. Dat is wat hier aan de orde is. Dat is ook zijn motief. Dienstbaarheid, liefde aan God en aan de mens. En dat betekent zegen, zo lezen we. Want God toont aan Abraham het land zoals hij dat al beloofd heeft in Genesis 12 toen hij geroepen werd. En ook later aan Mozes op de top van de Pisga laat zien, berg die tegenover Jericho ligt. Daar wordt de toekomst zichtbaar gemaakt. Voor dat. Weet u, het oog van het geloof reikt veel verder dan wat de wereld heeft te bieden. God verzekert Abraham dat hij tot een groot volk, ontelbaar groot, zal worden. Mocht u al vragen hebben bij Israël en bij de toekomst van dit volk, dan hoeft u alleen dus maar te lezen wat hier staat. Ik zal je tot een groot volk maken. Ontelbaar. Ontelbaar. En dit land zul je bezitten. Tot in eeuwigheid. Aan u en uw zaad. Zegt Gods woord. Genesis 13 vers 14. En je zult daar niet zijn, meer als vreemdeling, maar als eigenaar. Eigenaar. Uit Hebreeën 11 weten we dat de schenking die God hier doet aan Abraham en in de zijnen en de zijnen, tot in eeuwigheid, het type is van het hemelse Kanaan dat aan het geestelijke zaad van Abraham voor eeuwig wordt geschonken. Het hemelse Kanaan. Aan het geestelijke zaad van Abraham. Bent u zich ervan bewust, dat vindt al een belangrijke vraag, dat u ook tot het geestelijke zaad van Abraham behoort? Ja. Ja, dus we moeten maar ophouden met die scheiding te maken tussen ons en tussen Israël. Want wij behoren tot datzelfde geestelijke zaad. Abraham de vader van alle gelovigen, staat er, toch of niet? Vader van alle gelovigen. Precies. En het aanbod en de belofte die hier gedaan wordt, geldt dus inderdaad het geestelijke zaad van Abraham. Daar horen u en ik ook bij. En zo heeft God Abraham vertroost en gezegend. Lot koos voor de wereld. Abraham koos voor God. Het leven is keuzes maken. Ja, dat geldt voor ieder mens. Maar belangrijk is, wat beweegt ons? Wat is ons motief? Gaan we voor eigen belang of voor Gods belang? En laat dit gezegd zijn. Afzien van eigen wensen en verlangens valt bepaald niet mee. Ja? Dus als u nou denkt van, nou ja, je hebt een makkelijk kletsen daar. Dus niet. Dat valt bepaald niet mee. Nee. Want je bent en je blijft mens met alle zwakheid die daarbij hoort. Dus daar moeten we ook niet luchthartig over doen. Maar we mogen wel leren uit het leven van Abraham hoe we daarmee om moeten gaan. Ook in deze is er dus een opmerkelijk verschil tussen Abraham en Lot. Waar Lot ging wonen, dat weten we, hè? Toch? En we weten ook van de dramatische gevolgen daarvan, nietwaar? En Abraham ging wonen, zo lezen we, bij de terebint van Mamre, bij Hebron. En hij bouwt daar een altaar. Een plaats van samen zijn met God. Een plaats van gemeenschap met God. En daardoor ook een plaats van versterking en vertroosting. Een plaats van contact met God. En dat hebben we ook nodig. En die keus biedt je ook de enige mogelijkheid om jezelf uit te schakelen. En alles te zijn voor God. Om niet alleen te kiezen voor God in plaats van de wereld, maar om daarin ook te kunnen volharden. Daarom hebben die altaarplaats nodig. Is er bij ons, bij u en mij, die overgave? Dat alleen geeft een blij en gelukkig leven. En ik zeg met nadruk, een blij en gelukkig leven in Christus. Ik zeg niet dat al onze levensomstandigheden even blij en gelukkig zijn. Maar het mag zijn en blijven een blij en gelukkig zijn in Christus. Een leven waar Gods grootheid en volheid zich kan openbaren tot zegen voor onszelf en tot zegen voor onze omgeving. En volgens mij, hoewel we dat niet met elkaar afgesproken hebben, werden we vanmorgen in de voorzang gevraagd om daarmee bezig te zijn. Toch? Of niet? Nou, aan de slag dan maar, hè? Amen. Goed, we zingen met elkaar van Johan de Heer 187, O God die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, enzovoort, enzovoort, maak mij een beeld van u. Ja, maak mij een beeld van u. Dan doe je het zelfs nog beter dan Abraham.
Oh.
Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor dit uur van samen zijn. Voor de ontmoeting met elkaar, maar vooral voor de ontmoeting met u. En we danken u dat u het ons gaf en mogelijk maakte om u de lof, de dank en aanbidding van ons hart toe te zeggen en toe te zingen. En u verdient dat ook. Want u hebt naar ons omgezien. En bent in totale opoffering de weg gegaan van het kruis. Om ruimte te maken voor mensen zoals wij. Ruimte om een weg te banen naar uw toekomst. Dat eeuwige koninkrijk. Waarheen we onderweg zijn. Ook aan het begin van dit nieuwe jaar. En Heer, we danken u dat u ons mee wilde nemen in uw woord. Dat uw geest ons wilde leiden naar de persoon van Abraham. En dat we een stukje van zijn levensgeschiedenis mee hebben mogen krijgen. Waarbij sowieso duidelijk is geworden dat hij ook gewoon een mens was. Net als wij. Met fouten en met gebreken. Maar ook duidelijk in het maken van keuzes. Heer, en dat is ons ook voorgehouden. Als een belangrijke les voor hoe je ook als mens met alle beperkingen in het leven behoort te staan. Wat je keuzes moeten zijn. Wat je rol, wat je voorbeeld moet zijn in het leven van vandaag. En we mochten als antwoord daarop zingen. Maak mij een beeld van u. Maar dan hebben we het niet over Abraham. Dan hebben we het over iemand die ver en ver boven hem uitgaat. De Heer Jezus Christus. Die ons vanuit het woord ook wordt voorgehouden. Als een voorbeeld. Een leven wat nagevolgd dient te worden. En Heer, als we het gevoel hebben dat we daartoe niet in staat zijn, dan mogen we inmiddels vaststellen dat onze positie een totaal andere was dan die van Abraham. Want wij hebben uw geest mogen ontvangen. De tempel van Jeruzalem is vervangen door de tempel van de gemeente en door de tempel van iedere gelovige. En dat geeft kracht, moed om te doen wat gedaan moet worden en om in dit leven te staan als een teken, als een signaal, als een beeld van Jezus Christus. De enige die het zeggen kan. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En daarom, halleluja, geprezen zijn we tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied en voor zover dat mogelijk is willen we dat staande doen. Johan de Heer 912. Johan de Heer 912. Ik hoop dat we het hebben. Van u wil ik zingen wie de engelen omringen al juichend getuigend uw goedheid, o Heer. Ik wil loven en danken met woorden en klanken en prijzen en liefde. Steeds meer. En wat er verder volgt.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. Totdat Jezus komt. Amen. Amen.